De geopolitieke alliantie. 2 jaar oorlog in Oekraïne. Hammelburg, de wijk Haan en Akkerman. Met Liesbeth Staats.
Welkom bij de 2e aflevering van de alliantie. In deze aflevering gaan we het hebben over het tegenoffensief in Oekraïne. Daar is lang over gesproken. We hebben het lang aanzien komen. Maar het is niet helemaal geworden wat we ervan gedacht hadden. En zeker voor de Oekraïners niet. Dat tegenoffensief erop de wijk. Jullie praten in Boekestein en de wijk heel vaak over de situatie op de grond. Laten we daar even bij beginnen. Ja. Hoe is de situatie nu?
Waardeloos. Daar komt het feitelijk wel op neer. Avdiivka staat op punt te vallen. En misschien is het al wel gevallen. Dat zou het tweede grote succes worden voor Poetin sinds de val van Bakhmut.
In het oosten,
voor de rest,
is dat?
Ja, exact. En voor de rest zit het front helemaal vast. Er is natuurlijk eigenlijk al bijna anderhalf jaar sprake van een padstelling. Dat begint iedereen zich te realiseren. Hè. Dat hele optimisme van, dat gaat allemaal goed, Oekraïne kan dat winnen. Dat is op dit ogenblik wel weg. Wat er vermoedelijk uit de doos komt, is een bevroren conflict. Waarbij de grenzen ongeveer worden bevroren op dit gebied. Tenminste, dat is wat ik inschat wat er zou kunnen gaan gebeuren. En waarom is dat offensief naar fout gegaan? Nou ja, dat heeft te maken met het feit dat de Russen in de maanden daarvoor, voordat dat begon, dus eigenlijk vanaf eind 22, zijn ze begonnen met het oprichten van fortificaties. En dan niet één fortificatie, maar in meerdere linies achter elkaar met mijnenvelden die ongelooflijk breed zijn. Veel breder dan de Russische militaire doctrine voorschrijft. Maar het resultaat daarvan is dat je er gewoon niet doorheen kan komen. We hebben natuurlijk in het begin gezien dat men probeerde om er doorheen te komen, zeg maar een beetje in het midden van het front bij Robertine. Dat leek een klein beetje te lukken. Maar ja, als je echt keek wat er aan de hand was, dat mocht je in die tijd ook niet zeggen, want iedereen dacht van nou nee, dit gaat een overwinning voor Oekraïne opleveren. Ja, en dan zag je dat dat 100 meter naar links, 100 meter naar rechts was. Dus dat was ook niet tamelijk indrukwekkend.
Maar mocht
dus dat
je dat
is
niet
gewoon vastgelopen op die fortificaties.
Mocht
nee,
je dat,
dat
niet
mocht
zeggen?
Niet zeggen.
Wow. Ik heb nooit anders gezegd dan dat het een spook
was. Jij wel, maar ik heb het ook niet over ons. Ik heb het over de gemiddelde luisteraar en de politiek. Daar mocht je dat gewoon niet zeggen. Want dat zou betekenen dat Oekraïne vast kwam te zitten en niet veel verder zou komen. Dat zag je trouwens ook in de commentaar in de kranten, by the way. Nee, wij hebben dat inderdaad wel gezegd. Maar ik ben er ongehoord voor bekritiseerd, hoor, voor dit soort commentaar.
Ik ook. En toen herinner je dan een maand of twee, na het begin van de oorlog, kwam Henry Kissinger, ik zal maar zeggen, met de Koreaanse variant. Hè? Dus we moeten gewoon ons erbij neerleggen dat oosten, dat wordt Russisch, niks meer aan te doen. Het westen wordt westers en klaar. Teken maar bij het kruisje, ben je eraf. Nou ja, dat was vloeken in de kerk. Als je dat
Wat ik bedoel, ja. Bernard.
Ja. Ja. Ik kijk even naar de linkerkant van de tafel. Hebben jullie dat ook zo ervaren? Dat er geen ruimte was voor dit soort theorieën?
Nee. Nee hoor, die ruimte is er, die mogen mensen pakken. En ik durf ook te zeggen dat ik dan misschien een van de wensdenkers ben geweest. En dan kom je denk ik ook uit bij het politieke en het militaire verhaal en wat vanuit Oekraïne wordt gecommuniceerd.
Namelijk?
Mm-hmm. Wat bedoel je?
Nou, als je kijkt naar waarom Zaluzhny nu wordt vervangen door Sirski.
De legerleider.
De legerleider. En dan zijn er natuurlijk vragen zoals, wat heeft Zaluzhny dan fout gedaan? En daar zat ik over na te denken. En kijk, dan zijn er wel dingen in Oekraïne misgegaan. Maar dat is dan gezamenlijke fout of gezamenlijke inschattingsfout geweest van zowel politiek als militair. Dus Zelensky en Zaluzhny samen, die konden op een gegeven moment ook niet meer lezen en schrijven. En neem nou, ik neem even een aanloop. Neem dat verhaal waar Rob het over had. Die verdediging van de Russen. Kijk, in 2022 had je de bevrijding van Kharkiv en Gerson. Dat zijn de grote, maar ook de laatste grote Oekraïnse successen geweest. De bevrijding van Kharkiv, daar stond Zaluzhny bijvoorbeeld al niet achter, want hij wilde alle middelen inzetten voor het front in het zuidoosten. Uiteindelijk heeft Zelensky, dat is dus de politieke persoon, die heeft doorgezet. En hij kreeg dus ook steun van de man die nu opperbevelhebber is geworden, Sirski. En wat gebeurde er? De regio Kharkiv werd bevrijd. Waarom? De Russen die daar vochten besloten weg te vluchten. Dat kwam niet overeen met de Russische doctrine die Zaluzhny ook kent. Ja. Het was nog niet goed verdedigd, maar sterker nog dat de Russen zomaar weg zouden rennen. Ja, dat had hij niet zelf uit die boekjes van Gerasimov geleerd. En inderdaad, daarna zijn die fortificaties gigantisch versterkt. En dan denk je van, hoe kunnen wij dan verkeerd hebben gezien dat de Oekraïners daar niet doorheen kwamen? Waarschijnlijk wisten ze dat zelf ook wel. Ik heb ook nog mensen gesproken de afgelopen tijd die zeiden, ja, de generale staf wisten heus wel al in het voorjaar van 2023 dat die mijnenvelden zo uitgestrekt waren. Die intelligence hebben ze heus wel. Maar dan kom je dus weer uit bij, wat ga je doen? Militair gezien denk je misschien, oké, het is helemaal niet verstandig om nu daar het tegenoffensief in te zetten, want we maken geen schijn van kans met mijnenvelden op elkaar en met zulke fortificaties. Maar de hoop was ontstaan dat de Russen, als ze eenmaal door de linies heen waren gebroken, dat de Russen dan wel weer zouden wegvluchten. En Zelensky, kom ik weer uit bij het politieke verhaal, die moet natuurlijk ook succes hebben. Die krijgt wapens van het Westen, die heeft het hele land achter zich, dat hele land hoopt dat er weer succes komt.
En het Westen wil ook een paar succesjes zien voor in ruil voor wapens.
En onder die druk wordt soms de realiteit wat verloren. En ook richting Oekraïne, richting de Oekraïners zelf, ook richting de pers is totaal niet gecommuniceerd. Dit kan ook het verhaal worden. Het waren 6 mensen bij elkaar die wisten dat het zo moeilijk zou worden. En toch hebben ze doorgezet omdat ze het gevoel hadden, we kunnen niet anders.
Ja, maar ze kregen ook wel heel veel
steun. Nou, dat heeft ook met de Amerikanen te maken.
Eerst even Bernard.
Ja, misschien zeggen we wel hetzelfde. Sorry. Maar het heeft heel veel te maken met toch een beetje de frame dat ontstond in het Westen. Wij waren voortdurend aan het uitleggen hoe slecht het met Rusland ging. En hoe ze zich hadden verrekend. Ja. En hoe ze niet konden vechten. En hoe ze er geen bal van begrepen. Terwijl dat gewoon onzin is.
Het was het eerste jaar wel slecht.
Ja, dat kan wezen. Maar Poetin zei ook, we hebben 2 dingen, namelijk mensen en geduld. En hij heeft gewoon gelijk gekregen.
Maar tegelijkertijd had Rusland niet verwacht dat Oekraïne een jaar lang stand zou houden.
Nee, dat mogen zo zijn. Maar ik denk dat het ook veel te maken heeft met het overweldigende lawaai dat de optimisten over in het Westen maakten. Mm. Ja, dat Rusland.
Dat vind ik ook.
Ja, die krijgsmacht, jongens. Als je kijkt door de geschiedenis. De Russen hebben nog nooit een deuk in een pakkie boter kunnen slaan. Die hebben duizenden en duizenden mensen voor niks opgeofferd. Ja. Voor deze en gene veldslag. Dus dat gaat helemaal mis. Maar het is onze fout om dat zo te framen.
Floris?
Ja, kijk, wat Rob zegt, hè, die Russische verdedigingslinies. Maar Oekraïne vecht ook met de hand op de rug, hè, zonder luchtsteun. Ze zijn beperkt in aanval op Russisch grondgebied in logistieke lijnen. Dat mag allemaal niet van het Westen. En wat je ook van Oekraïners hoort, Rusland heeft geleerd van die eerste 1,5 jaar. Ze hebben afgekeken van de Oekraïne-oorlog voert, hoe zij met techniek met technologie omgaan. Daar hebben de Russen ook van geleerd. Dus wat dat betreft, ja, moeten we inderdaad ook niet denken van die Russen, daar loop je zomaar overheen. Wat je hoort is dat de Russen zijn heel sterk in het verstoren van Oekraïnse technologie. Dus die Russen ontwikkelen zich, die staan niet stil. Plus inderdaad dat ze hoeveelheden munitie hebben, hoeveelheden mankracht, maakt dat ze zich nu met meer vertrouwen staan dan in de eerste 1,5 jaar. Als je misschien een tegenoffensief had willen doen lukken, doen slagen, dan had het misschien het eerste 1,5 jaar moeten gebeuren. Want toen was Rusland, de Russische leger, krijgsmacht, een chaos. Was er geen duidelijkheid. Vielen ze te pakken.
Maar jij bent het afgelopen jaar weer vaker in Oekraïne geweest. Wanneer dacht jij met dat tegenoffensief, nee, dit gaat niet lukken?
Dat was augustus. Ik liep letterlijk met mijn spullen over de grens van Oekraïne naar Polen, de Europese Unie in. En toen dacht ik, shit, dit gaat Oekraïne niet redden.
En waarom dacht je dat?
Omdat je bent daar 2 weken. Elke dag ik was in Zaporizhia. Daar ging 10 keer per dag en ook meerdere malen 's nachts ging het luchtalarm. Dus ja, je zag mensen moe zijn. Dus je merkte dat het mentaal werd moeizaam voor de Oekraïners om steeds weer die veerkracht op te bouwen en vast te houden. En ik sprak daar met mijnenruimers die mij vertelden hoe moeizaam dat ging om die mijnen te ruimen. Dat waren mijnen liggen dan onder een dode Russische soldaat. En daar moeten ze dan voorzichtig mee omgaan. En voetje voor voetje gaan ze vooruit, terwijl ze onder vuur liggen van de Russische soldaten. Dus dat gaat dan moeilijk. Je ziet dat Poetin, die heeft zich echt vastgebeten op dat moment in die oorlog. Dus ja, op dat moment dacht ik van, nou, dit
gaat
niet.
Jij dacht, ik ben terug in 1917 of 16 of zoiets, als ik het zo hoor. Dit is een Eerste Wereldoorlog, tafereel dat je beschrijft.
Ja, nou ja, dat was dat met het gevoel, ja. Of, nou, niet alleen het gevoel, gewoon de argumenten die feitelijk zo waren.
Rob?
Maar ja, kijk, er zijn ook fouten gemaakt. Hè? Dus de Amerikanen hebben aangedrongen, en dat is wat technisch, op manoeuvreoorlogvoering. Dus het oorlogvoering met grote eenheden die je kunt manoeuvreren ten opzichte van de tegenstander. Ze hebben erop aangedrongen om dat te doen. Alleen dat lukte niet, omdat die Oekraïners tegen die mijnenvelden opliepen en die andere fortificaties opliepen. Dat was ook een richtingenstrijd gaande. En de Amerikanen zaten er anders in dan de Oekraïners. Ze zeiden van, nou, dat moet best wel kunnen. 2 tot 4 dagen breek je wel daar doorheen en dan kan je doorstomen vanuit die Zaporizhia oblast naar het zuiden. Kom je eerst uit in Melitopol en dan kan je vervolgens in de richting van de Zee van Azov gaan. Dan kan je de boel onder controle krijgen. Dan kan je die landbrug doorsnijden van Rusland naar de Krim. Dat is allemaal niet gelukt. Maar er zat ook een enorme richtingenstrijd aan ten grondslag. En dat komt omdat die Amerikanen helemaal niet denken in termen van, laten we zeggen, scenario's uit de Eerste Wereldoorlog. Maar die denken in termen van manoeuvreoorlogvoering. Bewegelijke oorlogvoering met grote eenheden en veel vuurkracht. Nou, dat is gewoon niet gelukt. En dat heeft echt grote problemen opgeleverd, ook in Amerika. En dat is ook, denk ik, een verklaring, hè, waarom dit het geval is.
Ja, maar één vraag, want daar hebben we het vaak over gehad. Bachmoed, dat was eigenlijk case in point, zouden ze zeggen. Omdat Zelensky daar maar door en door en door wilde gaan. En Biden steeds zei, hou daar nou toch mee op, man. Laat dat lopen en concentreer je op het verzamelen van een veel grotere slagkracht die je dan op een ander punt met veel meer succes kunt inzetten. Is dat een voorbeeld, van die richtingenstrijd?
Ja, dat vind ik wel. Ja, daar heb je gelijk in, Bernard. Je kunt dus verzamelen wat je wil, maar op het moment dat je tegen dit soort fortificaties oploopt, dan zul je er echt eerst doorheen moeten breken. Ja, en dan is het defensief een stuk makkelijker dan het offensief, want het gaat je ongelooflijk veel levens kosten. En dat, kijk, Bakhmut is verkocht door Oekraïne om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk Russische soldaten zouden sneuvelen of anderszins compleet zouden worden uitgeschakeld. Dat was de enige rechtvaardiging om dat te doen. Dat zeggen ze nu ook van Avdiivka. Dus je probeert de Rus een klein succes te ontzeggen. En als ze dat succes toch boeken, dan moeten de prijzen ze daarvoor betalen gigantisch hoog zijn. Nou, dat is precies wat er toen gebeurt en wat er op dit ogenblik ook weer gebeurt.
Gert-Jan, ik zie
maar dat schiet natuurlijk niet echt op dit.
Nou, het schiet niet op om wat Rob zegt. Namelijk dat er een uitputtingsoorlog gaande is. Waarbij Bakhmut en Avdiivka goede voorbeelden zijn van dat Oekraïne de strategie heeft om zoveel mogelijk Russische doden en verspilling van munitie te veroorzaken. Met de hoop, ook dit voorjaar weer, dat de Russen dan niet genoeg overhouden om op andere plekken ook een offensief te starten. Dat is afgelopen voorjaar gelukt. Ook door de Russische onkunde bij Vuhledar bijvoorbeeld, waar we het toen een jaar geleden nog over hadden. Maar dat is natuurlijk een duivels dilemma. En Rob weet als geen ander hoe het gaat met plannen van logistiek en plannen in een oorlog. Het is telkens kiezen tussen twee kwaden. Ga ik nu vol deze stad verdedigen in de hoop dat ik de ander helemaal slijt? Of laat ik ze komen en gebruik ik mijn eigen mensen en materieel dan op een andere plek, met het risico dat als die ene stad wordt veroverd, dat ze dan op die plek verder doorstoot en dat je daar nog niet de verdedigingslinie daarachter goed op orde hebt? Want dat is in Oekraïne nu ook het geval. Dus volgens mij is het ook, hoe zei Rutte dat in coronatijd? Maakt een beslissing met 50% kennis.
Ja.
En 50% onwetendheid of op de gok.
En daar moet je 100% beleid op maken. Zoiets.
Dat klopt.
Dat is lastig.
Ja, dat klopt. Ja, kijk, elk plan sneuvelt op het moment dat de oorlog is begonnen. Dus dan kan je opnieuw weer aan de tekentafel toe om te kijken hoe je het gaat doen. Maar oorlog voeren is een, laten we zeggen, een creatief proces. Het was ook niet voor niks dat Sun Tzu, wanneer ze dat 2000 jaar geleden al riepen, oorlog voeren, dat is the art of war, de kunst van het oorlog voeren. Dus degene die daar het meest creatief in is, die boekt de meeste resultaten.
Floris.
Ja, nou, ik vraag me eens af of Westerse generaals wel begrijpen wat een oorlog in Oost-Oekraïne inhoudt. Ik bedoel, wanneer hebben wij nou een oorlog meegemaakt? Hè? Met loopgraven, met drones die continu boven je hoofd vliegen. Als die Oekraïners even één voet buiten de loopgraaf zetten, dan hangt alweer een Russische drone boven hen. Dus ja, snappen Westerse generaals in Brussel, en noem het allemaal maar op, en in Washington wel wat die oorlog daadwerkelijk inhoudt.
Ook omdat er kritiek is geweest op de training.
Goed punt.
Er werd gezegd van ja, in Nederland, in Duitsland, op andere plekken in Europa, we gaan Oekraïners alvast trainen op een oorlog in de stad. Stel dat ze bij Melitopol aankomen, wat Rob heeft gezegd. Alleen ze waren nauwelijks getraind op hoe ze überhaupt daardoor een mijnenveld moesten komen, of hoe ze dan überhaupt die plek moesten bereiken. Dus de stedelijke oorlogsvoering, daar zijn ze niet eens op uitgekomen, maar daar waren ze wel op getraind.
Nou, dit is echt een goed punt. Kijk, Westerse generaals, behalve de hele oude, maar die zijn er niet zoveel, die zijn opgegroeid in, laten we zeggen, in de tijd na de Koude Oorlog. Toen zijn al die krijgsmachten, die zijn omgevormd naar vredesmachten, stabilisatiemachten. En dat is echt iets totaal anders, maar dan ook volstrekt anders dan langdurige, grootschalige gevechtsoperaties met gemechaniseerde eenheden. Die gemechaniseerde eenheden hebben we niet meer. Dit verklaart ook waarom we bijna geen munitie meer kunnen leveren. Want voor een stabilisatie dan wel vredesoperatie heb je helemaal niet zoveel munitie nodig. Maar ga je voor grootschalig gemechaniseerd optreden en langdurige gevechtsoperaties heb je onvoorstelbaar veel munitie nodig en heb je zwaar materieel nodig. Maar in Nederland zijn de tanks er niet meer. Dus die hele krijgsmacht is totaal veranderd. En dat betekent dat ook, zie ik bij militairen, het ongelooflijk moeilijk is om de slag te maken naar wat daar nou precies militair gebeurt in Oekraïne. Wat ze weten, hebben ze uit de boekjes.
Maar Bernard, dan na 2 jaar oorlog, is dan de conclusie dat wij Oekraïne overschat hebben, of de kracht van Oekraïne?
Misschien, maar ik denk dat we meer Rusland hebben onderschat. Omdat we allemaal bijna vreugdevol tegen elkaar riepen wat een ontzettende oene die Russen toch zijn. En hoe ze de ene na de vergissing op de andere stapelen. Terwijl mijn indruk van de Oekraïners is en was dat ze met de beperkte middelen en het beperkte aantal mensen dat ze hebben toch nog wel hun uiterste best doen. En in dit geval moeten we toch ook nog Zelensky zijn verdiende schouderklop geven. Want het gaat niet zo geweldig. En met die leveranties en met geld ook niet. Maar man, wat doet hij toch zijn best om iedereen maar over de streep te krijgen. Met hulp, met solidariteit, met noem het allemaal maar op, politiek. Dus dat, de combinatie is, voor Oekraïne is dit een onvoorstelbaar moeilijke klus. En voor de Russen is het een stuk makkelijker dan wij dachten. En ik kom weer terug op wat Poetin zei. We hebben tijd en we hebben mensen.
En het is toch ook een jaar geweest waarin Zelensky Oekraïne de eerste stap in de EU heeft laten zetten. Mm-hmm. Waarbij op een NAVO-top geen lidmaatschap van de NAVO is gekomen, maar wel een NAVO-Oekraïne-raad. Waarin hij wel heeft geregeld dat er, as we speak, allerlei veiligheids... garanties mag je niet zeggen, maar veiligheids...
maatregelen.
Assurances, hoe vertel je dat ook alweer? Afspraken komen met allerlei landen die zeggen, wij willen Oekraïne ook op de lange termijn blijven steunen. Dat heeft deze man met zijn theatrale achtergrond toch maar weer geregeld. Ja. Ook al is het op het slagveld op dit moment heel moeilijk.
En met de handen op de rug, zoals Floris al schetste. Maar Rob, kan het niet gewoon allebei waar zijn?
Nou, jongens, nee, maar er is ook een fundamenteel probleem. Echt een fundamenteel probleem. Ik herinner me nog dat ik bij Opeen zat op televisie. En toen was er ook zo'n discussie. Ik zei, nou, de kans dat Oekraïne dit wint is niet zo groot. Nou, ik kreeg echt iedereen over elkaar. En dat was eigenlijk na 1 of 2 maanden oorlog voeren. En de reden was heel simpel. Er is een kwantitatief overwicht van Rusland. Rusland kan werken aan zijn defensie-industriële basis, kan vrij ongelimiteerd soldaten mobiliseren, heeft een enorm arsenaal aan zware wapens. Oekraïne heeft dat niet. Alleen al het verschil tussen 140 miljoen Russen en 40 miljoen Oekraïners, dat is al heel erg veelzeggend. Dus er zit een structureel probleem. Dus Oekraïne die moet die kwantiteit compenseren met kwaliteit. Dat betekent dat ze dat zelf niet kunnen doen. Dan zijn ze volledig afhankelijk van het Westen. En op het moment dat stad stagneert, omdat het niet zo gek veel is, en dat zag je in die tijd ook al, omdat we onze krijgsmachten hadden omgevormd naar relatief licht bewapende eenheden, heeft Oekraïne per definitie een probleem. Dat wisten we in die tijd en dat blijkt nu gewoon 100% waar te zijn. En nu krijgen we de rekening daarvan gepresenteerd. En nu zitten we te jeremiëren. Ja, nee, hoe kan dat nou? Nou, dit is iets wat we eigenlijk al direct vanaf het begin wisten en zagen.
Maar kan het dan niet tegelijk bestaan, Rob? Dat we misschien te optimistisch over Oekraïne geweest zijn. Of dat we aan het wensdenken waren, zoals Geert-Jan noemt. En tegelijkertijd dat we Rusland onderschat hebben. Maar dat je wel je kunt verbazen, positief verbazen over het uithoudingsvermogen van Oekraïne.
Nee, absoluut. Ze doen fantastisch werk. Ze hebben 3 mega-overwinningen geboekt door de Russen uit de omgeving van Kiev te monjouren. Dan hebben we Kharkov en Kiev en Kharkov en Gerson aan de andere kant. Dat zijn enorme overwinningen. Maar tegelijkertijd heb ik ook altijd gezegd van. Het besluit van Poetin om dit te doen was stom en is gebaseerd op de verkeerde veronderstellingen.
Ook wensdenken.
Maar tegelijkertijd. Absoluut ja. Nee, goed, daar kun je wel een aparte uitzending aan wijden. Maar tegelijkertijd, als je ziet wat ze hebben voor elkaar hebben gekregen in het zuiden. Dan hebben ze toch maar eventjes voor elkaar gekregen om bijna 20% van het land te veroveren en vast te houden. Dus zo slecht hebben ze het nou ook weer niet gedaan hoor.
Floris.
Nou, we zijn heel erg geneigd in deze 2 jaar oorlog om als er iets gebeurt op het slagveld, Oekraïne wint, dan staan we meteen hoera stemming als Oekraïne Gerson heeft bevrijd.
Een voetbalwedstrijd.
Ja, het is een voetbalwedstrijd. Zo wordt het beschouwd, zo wordt het gezien en we gaan heen en weer van emoties.
Het veroverde terrein is ook niet groter dan een voetbalveld.
Nee, dus, maar we moeten dus af van het constant kijken van nu gebeurt iets verschrikts voor Oekraïne, dit pakt weer goed uit voor Rusland. Nee, dan gaat misschien een oorlog over 3, 4, 5 jaar, zo moet je het zien. In de Tweede Wereldoorlog gingen de geallieerden ook niet met een directe lijn naar Berlijn. Dat ging ook met voor- en tegenspoed. Nou, zo moet je die oorlog ook zien. En niet alleen hoe het nu gaat op het slagveld.
Wij hebben alle 4 ook eigenlijk een andere rol. Hè? Dus Rob is echt de militaire analist en de geopolitieke analist. En Bernard zit natuurlijk helemaal goed in het geopolitieke. En ik zit met een half been ook in Oekraïne en kijk door een Oekraïense bril. En Floris, die is de helft van het jaar in Oekraïne op pad. Dus we proberen natuurlijk van alle kanten te belichten wat hier gebeurt. Ja, en soms zegt de een dan, ja, dat gaat absoluut niet gebeuren. En de ander die kruipt dan in het hoofd van de Oekraïner en die denkt van ja, met de kennis die wij hebben en de hoop die wij hebben, hopen we toch, of denken we toch, dat het die kant op gaat. Ja. Maar ja, en nu heb je ons 4 samen hier, Lisbeth.
Ja, daarom hebben
maken
jullie
wij
vieren uitgenodigd.
Chocola van.
Ja. Maar het is ook helemaal geen onheilige opdracht om het hier eens te worden. En juist jullie verschillende blikken zijn heel waardevol. Toch nog even dan, want een paar weken terug is er wel de conclusie geweest dat het terugdringen van de Zwarte Zeevloot van Rusland door Oekraïne geslaagd is. Bernard, is dat dan het enige noemenswaardige succes van Oekraïne geweest het afgelopen jaar?
Er zijn er nog wel meer geweest, maar dit is inderdaad best een prestatie hoor. Want die Zwarte Zeevloot, ja, traditioneel, dat is een van de kroonjuwelen van de Russische defensie. En het feit dat Oekraïne daar iets tegen doet zonder zelf een vloot te hebben, met, voor zover ik begrijp, zelf ontwikkelde zeedrones, ook dat vind ik al een hele prestatie. Ja. Want dan gaan we aan de tekentafel zitten hoor. Dus dat hebben ze echt goed gedaan. En ze hebben nu ook net weer een belangrijk oorlogsschip te pakken gehad.
Ja, want de Oekraïense, de Russen, die kwamen toch weer met een aantal schepen. En volgens mij heeft Rob dat ook in zijn podcast gezegd. Die kwamen met een deel van de Zwarte Zeevloot weer uit hun schulp. Want ze zaten helemaal in het oosten van Oekraïne of van Rusland en niet meer op de Krim. En vervolgens wordt dus een van die schepen geraakt en wordt een onderzeeboot. Dus daarmee hebben ze ook voor de 2e keer weer het deksel op de neus gekregen op die Zwarte Zee. Alleen ja, de Russen willen natuurlijk wel de druk blijven opvoeren op Oekraïne.
Ja.
Het gevolg hiervan wel is dat de graanexporten op het niveau liggen van voor de oorlog. Dus het is echt een mega succes hoor die ze daar geboekt hebben. En daar moet je er wel hele grote bewondering voor hebben.
Ja.
Ja, en vanaf het onderwerp waar we nu over praten, de kracht en het uithoudingsvermogen in Oekraïne, is het een kleine stap naar het moreel en de strijdlust die na 2 jaar oorlog nog over is. Daar gaan we in de volgende aflevering over praten. En vragen we ons ook af hoe de Oekraïners nog over hun president denken, Zelensky. Voor nu dank ik Bernard Hammelburg, Floris Akkerman, Geert-Jan Haan en Rob de Wijk.